Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stoker, Harry Garretsen. Jullie zitten allebei op Twitter, hè?
Ja.
Klopt.
Doen jullie er veel mee?
Ja, Janka meer dan ik, maar we zijn allebei actief op Twitter. En we niet alleen voor berichten, maar ook om zelf aan leuke nieuwe dingen te komen.
Ook om vooral te lezen?
Om te leren en te lezen, ja. Om andere wetenschappers, interessante beleidsmakers, journalisten. Daar valt veel te leren en te halen op Twitter. Nog steeds.
Soms is het zelfs onderwijsmateriaal, hè? Tweets van leiders. Die kan je heel mooi gebruiken als voorbeelden in je colleges.
Oké, dat is ook een beetje werk ook.
Ja, zeker. Ja.
Maar is het beter of slechter geworden sinds Musk de eigenaar is van Twitter?
Nou, voor het bedrijf zelf en de medewerkers denk dat het slechter is geworden. De helft is ontslagen, geloof ik. Allerlei gedoe over hoeveel uur je moet werken om daar een normale medewerker te zijn.
Thuiswerken mag niet meer.
Nee.
Maar ik denk, voor de manier waarop ik het gebruik, heb ik niet het idee dat het voor mij nou heel veel persoonlijk heel veel slechter is geworden.
Nee, want veel mensen hebben overwogen of zijn naar Mastodon gegaan. Ander soort Twitter eigenlijk. Jullie hebben niet overwogen weg te gaan?
Nee, tot op heden niet, omdat datgene waarvoor wij daar nut aan ontlenen, of waarom het leuk is, om nog steeds leuk is om dat te zijn, is omdat je daar ook veel collega-wetenschappers ontmoet en dus aan nieuwe kennis komt en ideeën. En dat geldt nog, gelukkig geldt dat nog steeds.
Ja, ja, en Twitter is van ons allemaal. Hè? Dus het is ook een beetje de vraag, waarom zou je weglaten? Laten pesten door zo'n leider. Maar goed, dat is een. #stay is misschien wel iets wat we allemaal moeten gaan gebruiken. Ja.
Twitter users have voted for Elon Musk to step down as head of the company. Now, in a poll, Musk asked users if he should step down. More than 17 million users voted. 57% said yeah, kick rocks. 43% said no, you should stay.
Een jaar geleden hadden we nog een beurswaarde van 1240 miljard. Dat is nu onder de 400 gedaan. Musk heeft enorm veel aandelen gedumpt. Voor 40 miljard aan aandelen gedumpt dit jaar. In eerste instantie was dat door om de Twitter te financieren.
Musk zegt nu dat hij zijn werk als directeur neerlegt zodra hij iemand heeft gevonden die gek genoeg is om deze baan aan te nemen. Hij blijft wel eigenaar van Twitter. Dat is de miljardair sinds oktober. Sindsdien zijn duizenden medewerkers ontslagen en voerde Musk wijzigingen door die veel ophef veroorzaakten.
Hij is niet uit het nieuws te slaan, hè, Elon Musk. Is er niet te veel aandacht voor?
Nou, hij is niet alleen met Twitter. Hij is wel een soort megalomane bui bijna, dat hij overal iets van vindt of denkt te moeten vinden. Ja, dat valt op.
Nou ja, en we weten het ook allemaal, hè? Dus dat is, dus het past wel in een soort trend dat de leiders van organisaties steeds belangrijker worden. Zeker van dit soort hele grote organisaties, hè, van die superstar firms wordt het ook wel genoemd. Dus er is ook eigenlijk geen ontkomen aan.
Maar waarom is daar zoveel meer aandacht voor inderdaad Musk, voor bijvoorbeeld ook die rockstar CEO's Branson, Bezos?
Steve Jobs, iets langer terug.
Ja, iets langer terug.
Nou, dat is de verpersoonlijking die ook trouwens niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek ziet, van de leider, hè, die we steeds belangrijker zijn gaan vinden. Het geldt ook voor politici. Maar in het bedrijfsleven, met name meer in de Anglo-Saxische wereld, in Europa zie je dat gelukkig nog wat minder, is een soort almachtige leider die ons wijst waar het heen moet. In dat rijtje past Musk heel erg sterk. En ze komen ook veel uit Silicon Valley, uit die hoek. Hè. Heel veel tech-ondernemers die precies weten hoe alles opgelost moet worden.
Daar is het de cultuur misschien ook wel.
Ja.
Maar kennen wij ze in Nederland eigenlijk ook, dit soort rockstars, CEO's?
Minder. Het is ook zo dat CEO's in Nederland eigenlijk volgens mij niet zo'n behoefte aan hebben om in het nieuws te staan.
Liever een beetje op de achtergrond misschien.
Ja, dan. Het is zelfs zo dat premier Rutte heeft een aantal jaren geleden een oproep gedaan, hè, aan het bedrijfsleven om meer te laten horen aan de talkshowtafels. Nou, dat heeft volgens mij nog niet heel veel effect gehad. Ik denk dat CEO's in Nederland het ook niet enorm nuttig vinden om dit te doen. Dus het past ook niet helemaal bij onze cultuur, hè, om dit soort mensen te gaan vereren. Het is ook een beetje zo dat we denken, nou, doe maar een beetje gewoon. Dus het is ook niet zo dat het bij ons tot applaus leidt als je als een of andere ster gaat gedragen.
Nou ja, in het verleden hebben we toch wel opmerkelijke CEO's gehad, toch? Dirk Scheringa, Joep van den Nieuwenhuizen.
Nou ja, ik zou zeggen, waar zijn ze nu? Daar is het ook niet per se goed mee afgelopen.
Nee.
En dat voorbeeld van Rutte en de Nederlandse top van het Nederlandse bedrijfsleven, ik herinner mij die beelden nog. Die zijn ook wel te vinden. Dat kwamen ze een keer naar voren, kwamen ze in geblindeerde busjes naar het kassenhuis gereden. Dus van de afstand kon je ze nog net, als je heel snel keek, denk je, oh, die is van de ING misschien. Dus zelfs op dat moment deden ze nog heel schuchter. Het is ook misschien een cultuurding in de zin dat wij in Nederland zijn gewend aan polderen.
Ja.
Dus er is natuurlijk wel veel meer informeel overleg. Dus de relatie tussen politiek en bedrijfsleven is er wel, maar dat wordt veel minder via de media gespeeld als dat er bijvoorbeeld in Amerika het geval is.
Het is eigenlijk een cultuurdingetje dat wij het niet kennen hier.
Ja, en ook dat we volgens mij dat heet machtsafstand. Dus wij hebben ook minder respect voor leiders. He, dus we moeten zich ook niet, vooral niet op een zodanige manier presenteren dat ze veel beter zijn dan wij zijn. Want ze zijn eigenlijk allemaal gelijk.
Dan vinden we ze niet leuk meer eigenlijk.
Nee, hoort eigenlijk niet. Hoor je niet te doen.
Maar heeft het een voordeel om je als CEO te profileren als een rockstar CEO?
Nou nee, op lange termijn niet. Dus het is iets anders op dat CEO's belangrijk. Ja, de echte precies. Vraag is natuurlijk, zijn ze belangrijk of niet? En de presentatie, dus wat Musk nu doet, het is heel moeilijk te zien waarom dat nou goed zou zijn voor Twitter. Nou, zie je ook hoe het toen niet toe gaat. Of waarom het ook goed zou zijn voor het andere bedrijf, het grote bedrijf die leidt, Tesla. Want dat leidt hier ook onder, omdat hij te veel waarschijnlijk tijd nu in Twitter moet stoppen, omdat hij het allemaal zelf denkt te moeten doen. Zijn personen of zijn CEO's als Musk dan niet belangrijk? Dat is de omkering van de vraag. Ja, ze zijn wel belangrijk, want CEO's doen er wel degelijk toe. Dus het is niet, denk ik, door te zeggen, ja, doe eens naar Nederlandse maatstaf, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Maar die CEO's die maken wel degelijk uit voor de bedrijfsprestaties. Dus zeker in een wereld die met grote technologische veranderingen, waar we nu in zitten, globalisering, open grenzen. Aandeelhouders die ook veel scherpe koersen, zeker in de Anglo-Saxische wereld, op van hoe goed je het doet. Dus ten goede of ten kwade, want je kunt het ook dus fout doen, doen ze er wel toe. Ja, dus iets anders dan dat je elke avond op tv moet komen of 1000 keer per dag moet twitteren. Of een ander stoer pak moet aantrekken zoals Musk nu doet.
Ja, want als je te zichtbaar bent, kan het ook tegen je gaan werken. Hè? Kan, zoals je bij Twitter bijvoorbeeld. Hè?
Nee, dat klopt.
Maar dat slaat ook terug op Tesla nu. Want eerst was de Tesla een statussymbool. En nu willen sommige mensen er niet meer gezien worden.
Ja,
bij wijze
omdat die twee bedrijven natuurlijk niks met elkaar te maken hebben. Nee. Maar wel geleid worden door dezelfde persoon. Ja. Hè? Dus de keerzijde van jezelf zo belangrijk maken is ook dat mensen een aantal dingen aan elkaar gaan knopen die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben.
Nee.
Dus het belang van die CEO is groter geworden. Er is eigenlijk onderzoek waar het blijkt dat het effect van de CEO eigenlijk over de afgelopen jaren dus groter is geworden. Tegelijkertijd door zelf ook zo zichtbaar te zijn als CEO, dat is natuurlijk nog weer wat anders, loop je dus ook echt risico's. Want wordt jouw gedrag en ook jouw uitspraken kunnen dus een direct effect hebben op aandelenkoersen. Mm. Dus dan kan het ook heel snel gaan met
als
je organisatie.
Als jij iets fout gaat, dan kan het de hele partij raken eigenlijk. Ja. Terwijl als je een beetje stilletjes op de achtergrond blijft, dan verwissel je de CEO en dan kan het gewoon weer door.
Om nog een keer, om Musk nog een keer als voorbeeld. Dus onlangs had hij op Twitter uiteraard een soort publieke poll uitgeschreven van, nou, als jullie vinden dat ik weg moet, zeg het dan maar. Nou, dat is natuurlijk een kans voor open doel.
De meeste mensen willen
60, 40 of zo was het, geloof ik. Ja, van 60 ga weg en 40 blijf. Gevolgens wel dat toen die uitslag bekend werd, dat de aandelenkoers van Tesla omhoog schoot.
Ja, dus daar was dan weer goed
omdat
voor.
Omdat die beleggers dachten van eindelijk, misschien gaat hij eindelijk weer tijd besteden aan waarvoor hij in de eerste plaats ook zit, namelijk dit Tesla-bedrijf leiden.
Mm-hmm.
Dus het idee dat zeg maar, een soort overexposure of te veel zichtbaar zijn of te veel in de media zijn of voortdurend aanwezig zijn, dat ook als een boemerang kan terugkeren. Dat laat Musk ook zien.
Maar is het ook niet iets van deze tijd dat wij ook meer van CEO's willen weten eigenlijk? Wie zit er achter een bedrijf?
Ja, en dat zie je dus ook in de politiek. Hè. Dat zie je in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek. Dus de persoon van de leider wordt steeds belangrijker. We willen ook eigenlijk weten van politici wat voor auto's ze rijden en wat ze in het weekend dragen. En
hoe vaak ze vliegen.
Ja, en daar zijn ze ook zelf heel druk mee om dat aan ons bekend te maken. In de campagnetijden zitten ze op allerlei plekken waar het niet over de inhoud gaat, maar over henzelf.
Over hun hobby's.
Ja.
Dus de persoon van de leider is belangrijk geworden. En dat noemen we dus ook wel de verpersoonlijking. En het gevaar daarvan is dat we ook bijvoorbeeld bij stemgedrag ons laten leiden door allerlei kenmerken van die persoon die helemaal niet relevant zijn uiteindelijk voor waar die partij voor staat.
Ja, bijna niemand leest de verkiezingsprogramma's. Hè? Ik bedoel, je kijkt tv en denk je van aardig persoon.
Ja, dat is een enorme valkuil. Daar leiden wij allemaal aan, wij dus ook. Dus dat je op zonder dat je het altijd beseft, eerste indrukken. En zonder dat je überhaupt precies weet waar een partij voor staat. Daar hebben wij zelf ook onder andere ook onderzoek naar gedaan. Dus op gezichts, je gaat een bepaald gezicht af. Op hoe iemand loopt zelfs, er is ook heel goed onderzoek naar gedaan. Stemhoogte. En dan blijkt dat hele goede voorspellers te zijn. Dus ook al weet ik niks van kandidaten. Als je mij dan zo'n filmpje laat zien, dan zeg ik, nou, ik stem op die. En dat blijkt uiteindelijk ook degene te zijn die gewonnen heeft. Dus dat is ook wel, heeft dus ook gevaarlijke kanten.
Want hoe gaat het dan met stemhoogte dan?
Nou, als je
een lage stem.
Ja, dus ik
een aangeven. Ik zou ver komen.
Symmetrisch
gezicht. Nee, maar kijk naar Hillary Clinton. Die daar echt,
ik zou meteen jou stemmen, dat is het punt niet. Nee.
Nee, maar Hillary Clinton heeft dat, die wist dat ook. En die heeft dus in die campagnetijd expres, ging ze lager praten. Dus een van de nadelen voor vrouwen is dat ze dus, als ze een hoge stem hebben, dat we dat niet vinden passen bij een leider. Of wat wij denken dat een goede leider is.
Maar ook voor politici, hè? Is het dan ook beter om een beetje op de achtergrond te blijven? Of moet je juist inderdaad in allerlei tijdschriften met je familie, met je auto?
Ik denk je weinig keuze hebt. Of ze moeten met z'n allen besluiten om dit niet meer te doen. Nee, dan kan je natuurlijk ook zeggen, maar het gaat ons om de inhoud. Dus we gaan niet meer in de weekbladen staan met allerlei foto's van ons gezin. Maar zolang een aantal dat wel doet, moet je er eigenlijk wel mee.
Ja, het gaat om kleine dingen. We hebben dus ook onder andere zelf een onderzoek gedaan naar. Maakt het uit als je het lijkt iets kleins of je bril dragend bent of niet? En dan zie je ook heel mooi voorbeeld dat politici hannissen met of ze in het publiek al dan niet een bril opzetten. Want dat is toch nog steeds een teken. Hè? Zou dat kunnen zijn van, denken zij dan, blijkt overigens niet zo te zijn. Van een soort zwakte, dat je dan aan kracht verliest.
Want dat je niet gezond bent.
Ben niet gezond, want je moet een bril dragen.
Ja. Ja, dat blijkt overigens niet meer het geval te zijn. Maar goed.
Nee, maar politici denken dat wel. Want ze hannissen al vaak enorm met bril op, bril af. Omdat ze denken dat hun imago van sterke. En daarom sporten ze ook zoveel. Of moeten ze laten zien, zoals Wopke Hoekstra, hoe fit en sterk ze zijn. Eén voorbeeld, niks te nadenken van die man. Maar dat heeft natuurlijk met dit soort dingen ook wel te maken.
Nou ja, het is allemaal met het beeld van wat een goede leider is. Dus het stereotype van wat denken wij dat een goede leider is.
Ja, dus politici moeten wel. En voor CEO's is het misschien wel iets beter om op achtergrond te blijven.
Politici in het huidige klimaat moeten ze ook in Nederland steeds meer. En eigenlijk zouden politici dat ook minder moeten doen. Eigenlijk zouden we met z'n allen toch meer voor de inhoud willen gaan. Mm-hmm. Hè, denk je, want selectie van leiders is iets anders dan prestaties van leiders. Dat verband is heel zwak. Dus het speelt bij selectie een enorme rol. Maar dat blijkt een heel zwak tot geen verband te hebben met prestaties. Dus dat is het probleem. En in het bedrijfsleven zou je wensen dat, we hebben het uitgebreid over Musk gehad, dat een aantal CEO's ook wat terughoudender zou zijn misschien in dit soort gedrag.
Gewoon hun werk gaan doen.
Maar ja, zoals weten jullie wie de CEO van Spotify is.
Nee, maar is het erg?
Nee, maar het is wel heel succesvol.
Ja, ja daarom. Ja. Nou, misschien moeten ze vooral zo houden, denk ik.
Ja. Ja. Vinden jullie Musk een goede leider eigenlijk?
Goeie vraag. Het punt van een goede leider is altijd dat je moet vragen... hoe definieer je dan goed? Hè? Dus een van de belangrijkste uitkomsten, een saaie uitkomst overigens... uit onderzoek is dat of je een goede leider bent of niet... afhangt van de situatie. En dat betekent dus ook dat Elon Musk misschien voor sommige situaties... een hele goede leider is en voor anderen veel minder. Nou, in dit geval bij Twitter kan je afvragen of dit nou het moment is waarop zo iemand zoals hij met al zijn daadkracht en toch ook wel een beetje onvoorspelbaar of wispelturig gedrag, of dat nou nodig was en de beste keuze was voor waar deze organisatie zich in bevindt. Maar voor een start-up of voor iets nieuws beginnen is hij misschien wel een hele goede leider. Ja. Ja.
Een sterke leider?
Nou, dat vindt hij zelf ongetwijfeld wel, maar in aanvulling wat Janke net zei, dat hangt er ook af hoe je sterk definieert. Dat vindt hij zelf wel. Hè. Dus hij is sterk in de zin, dat wil hij uitschalen. Twitter ontsloeg hij dus zoveel mensen. Maar meteen als boodschap, ik doe het allemaal zelf wel. Ook de techniek van Twitter. Is ook een soort zelfoverschatting van een leider. Dat zie je ook mooi bij Musk. Maar ja, ik denk dat bij Musk geldt dat goed en sterk... heel erg bij hem samenhangt met daadkracht. Dus, maar ik zou een soort overdosis aan daadkracht... ik zou doodmoe worden van een leider die elke dag zoveel daadkracht heeft. Ja. Want daar wordt volgens mij de organisatie compleet gestoord van.
En zoveel aandacht nodig heeft.
En zoveel aandacht er ook weer nodig heeft. Ja, ja. Dat ook nog. Ja. Ja.
Is er in onzekere tijden eigenlijk meer behoefte aan sterke leiders?
Ja. Ja, dus is veel onderzocht. En het is zo dat op het moment dat mensen zich onzeker voelen... Hè, dat ze dus graag houvast willen... En houvast zoek je onder andere bij leiders die aangeven welke kant we op gaan.
En die je misschien al een beetje kent?
Waarvan je ook misschien weet waarom ze de dingen hiervoor hebben gedaan. En daarvoor misschien ook wel goed hebben gedaan. Hè. Dus het is in de politiek een belangrijk effect van de rally around the flag. Hè. Dus dat zodra er een crisis is, dat we dan om de leider heen gaan staan. En hem of haar eigenlijk beter en belangrijker gaan vinden.
Hebben we hier ook gezien tijdens de coronacrisis natuurlijk ook.
Ja, dat is ook waarom sommige leiders verkiezingen winnen. Omdat ze net op momenten verkiezingen zijn als er een crisis is. Hè. Dus dat helpt jou. En dan gaan mensen toch een beetje naar je kijken. En je krijgt ook meer charisma toegedicht dan daarvoor. Dus we kijken naar leiders op het moment dat we ons onzeker voelen. En eigenlijk hopen we dan dat die leiders ons houvast bieden.
Zowel in de politiek als in het bedrijfsleven.
Ja, en vooral en dan houvast ook in de zin van echt duidelijk. Hè. Dus vooral... daadkrachtig weer zijn van niet wellicht links of rechts af, maar precies weten waarom het linksaf alleen maar het goede antwoord kan zijn. Dat is het houvast waar veel mensen naar op zoek zijn. Of dat dan ook terecht is, dat blijkt overigens dan vaak niet. Toch de werkelijkheid is dan toch vaak gecompliceerder. Dat is een heel ander verhaal, maar het heeft wel iets aantrekkelijks. Als je zelf onzeker bent dat iemand anders zegt, maar ik weet het wel, precies, volg mij.
Ja, maar goed, is het terecht?
Nee,
want
daar kun je onderzoek naar doen. Dus, dus als je naar landen kijkt die meer autocratische leiders hebben, of zelfs volstrekt autocratische, niet democratische regimes, dan zou de test natuurlijk zijn, doen die het dan ook beter? Hè? Het antwoord is nee. Dus ze doen het wel. Ze zorgen vaker, het is asymmetrisch, het is een ongelijk effect. Het is nooit dat een land er economisch echt beter van wordt, wel vaak dat een land er slechter van wordt.
En Singapore is wel een goed voorbeeld van waar het dan wel werkt.
Er is altijd de 95-jarige opa die al rokend 95 wordt, dat is Singapore in dit geval. Er zijn altijd voorbeelden, maar anekdote is geen bewijs. Dus inderdaad, Singapore wordt dan vaak genoemd. Maar als je systematisch met onderzoek over een hele lange periode naar heel veel landen kijkt en dat allemaal op één hoop gooit qua data, dan is dat effect er niet, eerder het omgekeerde. En dan blijkt nog steeds, gelukkig zou je zeggen, om andere reden, dat democratieën het uiteindelijk ook qua economische prestaties het beste doen op de lange termijn.
Dus eigenlijk moeten we in onzekere tijden helemaal niet vragen om sterke leiders?
Nee, het is eigenlijk een soort lokroep waar je niet achteraan moet lopen. Hè? Dus het is een heel menselijke reactie eigenlijk. Dat je denkt, laat iemand mij vertellen wat ik moet doen. En tegelijkertijd is het op de lange termijn dus vrij schadelijk en ook een hele gevaarlijke ontwikkeling. Want ja, die sterke leiders die voelen niet zoveel voor democratie. Die denken dat ze zelf alles beter weten. En dat zijn uiteindelijk niet de regimes waar je in wilt leven.
Wat zouden jullie de luisteraars nog mee willen geven?
Nou, ook juist in de toch wat onzekere tijden waarin we nu leven. Loop niet te snel achter leiders aan, of dat nou in je organisatie of in het bedrijfsleven, alle Musk of in de politiek, die precies weten hoe het zit. Want dat is een soort giveaway, daar moet je waarschijnlijk toch niet zijn uiteindelijk.
Nou ja, en het gevaar van de sterke leider, daar zijn er recent wel een aantal mooie boeken over verschenen. Dus als je iets wilt lezen over dit onderwerp, lees dan het boek Strong Man van Ruth Ben Jayat of Giat. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar dat gaat heel erg over sterke leiders, hoe die er komen en ook wat de gevaren ervan zijn.
En hoe het meestal misgaat.
Dank jullie wel, Janka Stoker en Harry Garretsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app en abonneer je daar ook meteen. En reageren, opmerkingen of vragen, mail naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.